studie van gemeente Ebenezer te Rotterdam over het onderwerp onderschikking. U gaat luisteren naar band 2.
Onderschikking. En u hoort op de band Daad Gorter en we zijn bezig met een studie waarin dat onderwerp centraal staat. En voordat we met elkaar gaan lezen en nadenken, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we hier vanavond bij elkaar zijn. We danken u dat we mogen beseffen dat u een trouwe God bent. Dat u een machtig God bent die alles in uw hand heeft. Vader, ook in het wereldgebeuren wat ons wel eens kan benauwen, maar dank u wel dat u het in uw hand heeft en dat niets er is wat buiten u omgaat. U heeft alles onder controle, Vader, en we danken u dat u in dat machtige plan van u onderweg bent met uw schepping, met ons, om tot dat grote einddoel te komen. Vader, dank u wel dat we daarover ook vanavond mogen nadenken. Dank u wel dat u onze gelegenheid geeft zo midden in de week om toegerust te worden, om opgebouwd te worden, Vader, om dat ook in ons leven in praktijk te brengen en er anderen iets van door te kunnen geven. Dank u wel, Vader, dat u uw woord geeft, wat licht geeft, Vader, op onze weg, wat licht geeft op het wereldgebeuren. Dank u wel dat uw woord het is dat ons licht geeft op uw einddoel en laat zien waar naartoe het gaat en dat in feite de sleutel is, Vader, tot alle gebeurtenissen die plaatsvinden. Dank u wel dat u ons zoveel rijkdom geeft. Vader, en dank u wel dat we dan ook dat ons bewust mogen zijn en misschien daarover weer opnieuw verwonderd raken. Vader, dank u wel dat we zo vanavond in alle rust bij elkaar kunnen zijn. Geeft u wijsheid in het luisteren, in het spreken. Vader, in het noteren, opdat zaken voor ons hart duidelijk worden. Vader, wilt u ons hart raken en Vader, ons zo uw liefde laten zien. Dank u wel dat u daarin nabij bent. We danken u daarvoor in de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen. We hebben de vorige keer stilgestaan al bij ons onderwerp. En we hebben daar diverse aspecten met elkaar van bekeken. We zijn de vorige keer eigenlijk gebleven bij het opmerkelijke feit, het punt dat God, die onze Vader is, dat is eigenlijk een heel bijzonder facet, want God is degene die in zijn plan alles op zijn plaats zet. God is, dat woord God is in het Grieks theos en dat betekent plaatser. Dat wil zeggen, hij is degene die alles op zijn plaats zet. En tegelijkertijd, en dat is het bijzondere, is hij ook onze Vader. En staan we met die grote God in een relatie, als van zonen tot een vader. En dat is heel bijzonder, want het is eigenlijk heel wat als je beseft dat die God de schepper is van het al. Dat die grote God alles in zijn hand heeft, ook vandaag de dag. Wat er ook in de wereld zich allemaal afspeelt en er zijn voortdurend allerlei ontwikkelingen gaande. Soms wat minder opvallend en misschien in onze dagen heel erg opvallend. En we beseffen toch en we weten uit Gods woord dat God het is die alles in zijn hand heeft, die alles onder controle heeft. En dan kan het niet anders, dan moet dat een hele grote God zijn die wij mogen kennen als Vader. Dat is bijzonder. Dat is iets waarover we ons mogen verwonderen. Waarover we niet altijd, denk ik, zo in het leven van alle dag die verwondering zo ervaren. Maar het is wel een geweldig feit dat degene tot wie we ons 's ochtends richten als vader in gebed, dat diegene tegelijkertijd is die die dag kent, in zijn hand heeft, die dag zal leiden, zijn weg met ons zal gaan en met de wereld. En het is bijzonder dat we ons dat bewust mogen zijn. die verwondering daarover is denk ik te merken als je leest wat Paulus daarover schrijft, bijvoorbeeld in Romeinen 8. Hè, dat we die geest van het zoonschap hebben ontvangen en door die geest roepen we Abba, Vader. En mogen met hem in een nauwe relatie staan. Dat is bijzonder. God is de onderschikker. Ons onderwerp is onderschikking. En God is de plaatser. En vanuit het andere begrip, vanuit de Hebreeuwse grondtekst, betekent dat begrip al, en het wordt vaak uitgesproken als El of Elohim, maar eigenlijk moet je zeggen Aloeim of al, en dat is onderschikker. Dat komt naar voren. En zo zien we die lijn eigenlijk direct al bij het begin van de Bijbel neergelegd, dat God de mens schept en de mens inzet als onderschikker. Daar was Adam voor bedoeld. En misschien is dat goed om dat even met elkaar te lezen. In Genesis 1, vers 26 en 27. Want dan zien we eigenlijk direct op de eerste bladzijde van de Bijbel dat het gaat om dat onderwerp wat in feite de hele schrift doortrekt. Waar de schrift in feite helemaal over gaat. En er staat in Genesis 1, vers 26 en 27. En er staat, en God zeide, en dan staat er eigenlijk Aloeim, onderschikken, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee. Dus hij zegt als onze gelijkenis, en direct zegt hij erachteraan, dat die mens Adam ingezet wordt als degene die moet heersen. En dat is gelijk een facet van onderschikken. Over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man, letterlijk mannelijk en vrouwelijk, schiep hij hem. We zien dus direct bij het begin van Gods plan dat die mens, dat Adam, ingezet wordt als onderschikker. En als je Gods woord vervolgt, dan zul je ontdekken dat diverse lijnen zichtbaar worden. Lijnen van de lijn van onderschikking en de lijn van niet-onderschikking. De lijn van verzet tegen God. En dat is wat van meet af aan ook duidelijk wordt. En veroorzaakt door iets dat Adam te horen had gekregen. Stervelingschap. Dat heeft alles te maken met het zich verzetten tegen God als onderschikken. Maar ik wil even met u teruggaan, want daar kom ik later op terug. Teruggaan naar 1 Korinthe 15. Want dat is in feite het gedeelte waar we in bezig zijn. 1 Korinthe 15, u heeft daarvan ook een structuur, als het goed is, voor u liggen. En dat 1 Korinthe 15, dat heeft een hele bijzondere structuur waarin eigenlijk vanuit de structuur al duidelijk wordt waar dat om draait en waar dat mee te maken heeft. 1 Korinthe 15, en ik lees met u vanaf vers 22, en dan gaat het om levendmaking. Want, staat er in vers 22, evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. En in dat woord rangorde, daar zit eigenlijk al een deel van dat werkwoord onderschikken in. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd, die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen, Dat is het gedeelte wat in feite spreekt over Gods grote einddoel. En je merkt als je die slotversen leest, vers 27 en 28, dat het zich helemaal toespitst op dat woord onderwerpen. En daar is in feite Gods plan voor bedoeld. Dat uiteindelijk al zijn schepselen aan hem onderworpen zullen zijn. Hier wordt gesproken over levendmaking en over een rangorde daarin. Allereerst Christus zelf, waarvan we weten dat hij de enige is die op dit moment levend is gemaakt. De enige die onsterfelijkheid heeft, zegt Paulus in 1 Timotheus 6. En daarnaast is er niemand van Gods schepselen op dit moment levend gemaakt. Geen enkel mens. Pas bij het moment van zijn komst, van zijn parousia, dan zal er een moment zijn van levendmaking voor de gemeente. En in een latere fase van zijn parousia een opstanding van de rechtvaardigen die betrekking heeft op het volk Israël. Dat is de tweede rangorde. En dat woord rangorde, dat heeft te maken met dat woord onderschikken. Dat woord is een bepaalde militaire term, zou je kunnen zeggen. En als je kijkt in militaire termen en je ziet legers zich opstellen, dan gaat het in een keurige rangorde. Dat noemen we dan ook wel een slagorde. En is allemaal gestructureerd. Allemaal in, vroeger in de tijd van Paulus, cohorten. En nu keurig altijd in rang opgesteld. Dat is het woord tagma. En het woord hypotasso is onderschikken, onderwerpen. En die woorden hebben dus heel nauw met elkaar te maken. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Dat is de tweede rangorde, zou je kunnen zeggen, van de levendmaking. En daarna staat er het einde. En dan gaat het om de laatste rangorde in feite, maar het is eigenlijk, je zou verwachten, als die opsomming doorgezet zou worden, zou je eigenlijk verwachten dat de apostel zou zeggen, daarna de rest van de mensheid, maar dat zegt hij niet. Hij vat dat eigenlijk samen in een uitgebreid stukje, tot en met vers 28, waarin hij allemaal zaken gaat opnoemen die bij het einde of de voleinding van Gods plan zullen gebeuren. En als u ziet in de structuur, dan merkt u dat eigenlijk het zich toespitst op vers 26, waar dan staat, de laatste vijand die buiten werking gesteld wordt, is de dood. Dat woord buiten werking stellen, dat heeft te maken met inactief maken. Zorgen dat het geen activiteit meer heeft. Buiten werking stellen. En die laatste vijand, dat is de dood. En later ontdek je dat het gaat om onderschikking. En dan zou je kunnen afvragen, het is eigenlijk heel wonderlijk dat de apostel hier eigenlijk als kern in dit stukje de buitenwerkingstelling van de dood, en feitelijk moet dat dan de tweede dood zijn, gelet op wat we lezen in Openbaring 20, dat moet de tweede dood zijn. Die wordt bij de voleinding buiten werking gesteld. En waarom is dat nu zo belangrijk? Want je zou zeggen, nou, het gaat hier om onderschikking. Christus werkt in dat machtige plan van God. In die laatste twee tijdperken, in de laatste twee eonen, werkt hij toe naar dat moment dat daadwerkelijk uiteindelijk al die vijanden onder zijn voeten gesteld zullen zijn. En degene die bij die tweede rangorde, de gemeente die het lichaam van Christus is, Israël, die daar levend gemaakt worden, die werken mee in dat onderschikken tijdens die laatste twee tijdperken. wat dat betreft is deze opsomming heel erg logisch. Want die moeten eerst levend gemaakt worden, want die gaan met hem meewerken om alles onder zijn voeten te brengen. Dat is waar het op uitloopt. Maar die laatste vijand, die wordt bij de voleinding buiten werking gesteld. En in feite, als je de structuur zo bekijkt, is dat essentieel om te komen tot die onderschikking van allen. Die buitenwerkingstelling van de tweede dood. En je ziet dat in de structuur steeds die dingen met elkaar te maken hebben. Er staat een stippellijntje tussen. Het vers wat te maken heeft met vers 28. Die zin daarbovenaan, wanneer hij het koninkrijk aan zijn God en Vader overgeeft, heeft te maken met wanneer echter alles hem ondergeschikt is. Op dat moment, als hij dat koninkrijk aan zijn God en Vader overgeeft, dat is het moment waarop de Zoon zichzelf aan God onderschikt. En die onderschikking van alles is dan een feit en dan is God alles in allen. En dan is ieder eigenlijk, om het zomaar te zeggen, rechtstreeks aan God ondergeschikt. En nu, en dat woord koninkrijk, dat duidt al op niet onderschikking, want daar is sprake van koningsheerschappij. In een koninkrijk is sprake van heerschappij. En heerschappij veronderstelt altijd weerstand, het niet ondergeschikt zijn. Als iedereen volledig ondergeschikt zou zijn, is er ook geen heerschappij meer nodig. En stel je bijvoorbeeld voor dat die levendmaking aan het begin van het duizendjarig rijk zou plaatsvinden, dan zou er in dat duizendjarig rijk geen regering van Christus nodig zijn. En zou er ook niet aan het eind van het duizendjarig rijk, zoals we dat in Openbaring lezen, een opstand komen onder leiding van de tegenwerker over de hele aarde tegen het volk Israël. Die rebellie zou niet kunnen plaatsvinden als die levendmaking van allen aan het begin van het duizendjarig rijk zou gebeuren. Maar dat is niet zo. Feit is dat die levendmaking pas bij de voleinding plaatsvindt. Aan het eind van de eon waarin we lezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu is het zo dat de mens niet rechtstreeks aan God ondergeschikt is. Integendeel. De mens heeft weerstand tegen God. De mens is in rebellie tegen God. En dat komt, en daarom las ik ook daarnet even een stukje uit Genesis. Dat komt omdat toen Adam zondigde, deed sterfelijkheid, sterven, deed zijn intrede. En vanaf Adam is ieder mens een sterveling. En misschien is het goed om Romeinen 5 daarbij op te slaan. Want die sterfelijkheid, dat sterven van de mens, dat veroorzaakt iets. En de diepste wortel daarvan zat ook in het ongehoorzaam zijn van Adam. Je zou kunnen zeggen, zat in het niet onderschikken van Adam. Dat was de oorzaak daarvan. En Romeinen 5 vers 12 zegt daarvan: daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, hè, dat is die ene zonde van Adam, en daardoor kwam de dood zijn intrede, en zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En dan staat er niet omdat alle gezondigd hebben, want dat is net de zaak omdraaien. Er staat waarop allen zondigden. Dus een mens zondigt omdat hij stervend is. Die sterfelijkheid in de mens. Die dood die werkt in de mens, dat veroorzaakt de zonde. De prikkel van de zonde is de dood. Zegt 1 Korinthe 15 verderop. En dus dat is die angel, die dood. Dat sterven is de angel tot de zonde. En omdat die sterfelijkheid de oorzaak is van de zonde, en met de zonde ook de rebellie, en het niet willen onderschikken, daarom is het zo belangrijk dat in 1 Korinthe 15 staat, dat die laatste vijand, want het is echt de laatste, dat die laatste vijand die buiten werking gesteld wordt, is de dood. Vers 22 zegt ook, want evenals, en u ziet het ook bovenaan prachtig tegenover elkaar, dat is een schitterende parallel, want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus diezelfde allen, dat zijn alle mensen, niemand uitgezonderd, levend gemaakt worden. Alleen die levendmaking gebeurt in een rangorde. Dus dat stervensproces, wat in de mens werkt en wat veroorzaakt dat de mens zondigt, dat de mens rebelleert tegen God, dat stervensproces wordt dan dus omgezet in een levensproces. En als dat dus een feit is, als dat sterven weg is, is ook de zonde weg. En is ook de rebellie weg. En is de mens, zou ik bijna willen zeggen, automatisch volledig aan God ondergeschikt. En daarnaast staat ook in dit stukje dat Christus ook alle soevereiniteit en alle volmacht en kracht buiten werking stelt. Dus hij zegt niet alleen dat de dood buiten werking wordt gesteld als laatste vijand, maar daaraan voorafgaand alle soevereiniteit, dat is de hoogste in rangorde, en volmacht, gevolmachtigde, en kracht buiten werking gesteld. Die worden buiten werking gesteld. Die worden inactief gemaakt. Die worden als het ware opgeheven voor wat betreft hun functie die ze hadden. En uiteindelijk als laatste de sterfelijkheid. En als die twee factoren buiten werking zijn gesteld, dan is er ook sprake van volledige onderschikking aan God van ieder schepsel. En wat we zien in Gods plan is dat sterven werkt in de mens, veroorzaakt de zonde, de rebellie. En die mens moet eigenlijk de grote les, zou je kunnen zeggen, leren in Gods plan, namelijk de les van onderschikking. En God zet dan tijdens zijn plan in soevereiniteiten, gevolmachtigden, overheden, heerschappijen, omdat die mens zich daaraan moet onderschikken. En als je de geschiedenis bekijkt, dan ontdek je dat de oorzaak is van ontzettend veel kwaad wat gebeurt. En als ieder mens volledig aan God is ondergeschikt, is ook het kwaad verdwenen. Dat heeft allemaal, die zaken hebben allemaal heel nauw met elkaar te maken. En dat is wat in de toekomst ligt en wat wij mogen weten als Gods einddoel. Het einde, de voleinding, daar werkt Gods plan naartoe. En wat is nou de enorme waarde voor ons om dit nu al te weten? Is dat wij nu al, omdat we nu al, als je de brieven van Paulus leest, dan kom je dat woord onderschikken iedere keer weer tegen. Omdat het nu al voor ons een hele praktische aanwijzing is, dat is de juiste plaats voor een schepsel. Ondergeschikt te zijn aan God. Daarvoor is een schepsel ook bedoeld, dat is de juiste plaats. God is de grote onderschikker en een schepsel aan hem ondergeschikt. Dat is de juiste plek. En je ziet dat terugkomt eigenlijk steeds opnieuw in Gods plan. En bij die soevereiniteiten, gevolmachtigden en krachten, als we nadenken over de tegenwerker, dan zien we dat die tegenwerker, als je Gods woord erop naslaat, in feite ook een gevolmachtigde is die ingezet is door God in zijn plan. Hij kreeg bijvoorbeeld bij Job, kreeg hij volmacht om in het leven van Job bepaalde dingen te doen. Job overkwam een enorm lijden door het kwaad wat hem trof. En als je Job leest in de eerste hoofdstukken, dan ontdek je dat die tegenwerker onder die zonen van God kwam bij de Heer en God gaf hem eigenlijk volmacht om in het leven van Job bepaalde dingen te doen. En tegelijkertijd natuurlijk om Job daardoor zaken duidelijk te maken. Die hij via die weg moest leren. En zo is God eigenlijk bezig allerlei gevolmachtigden in te zetten. Nou spreken bij de tegenwerker over een onzichtbare macht. Maar we hebben ook te maken met zichtbare machten. Met zichtbare soevereiniteiten en overheden die boven ons gesteld zijn. En als gelovige zou je misschien kunnen zeggen, ja, nou ja, goed. Ik ben aan God ondergeschikt en nou, dan hoef ik me niet aan mensen te onderschikken. Want in de Bijbel staat ook ergens dat je moet je niet aan mensen onderschikken, maar aan God. Nou, dat is eigenlijk een opmerking die getuigt van, ja, dat is in de schrift inderdaad terug te vinden. Alleen, binnen welk tekstverband staat dat dan? En waar gaat het dan over? En dan ontdek je dat het daar gaat over de priesters van Israël. Die zich een bepaalde plaats hadden toegemeten op dat moment. En die dat getuigenis van Petrus en Johannes wilden verhinderen. En dan zeggen ze, ja, maar wij zijn niet, wij gehoorzamen in dit geval niet de mensen, maar God. Maar als het gaat om een andere zaak, bijvoorbeeld door God aangestelde overheid, dan lees je bij Petrus heel iets anders. En ook bij Paulus. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe Paulus dan spreekt in Titus over een menselijke overheid die door God is ingesteld, dan is die erg duidelijk. Laat me even kijken in Titus 3. En dan zien we direct hoe praktisch eigenlijk dat onderwerp is, onderschikking. Want in feite heb je daar gewoon elke dag in allerlei situaties mee te maken. En komt dat eigenlijk steeds weer terug. In feite komt het terug als je thuis bent, of als je buiten aan het verkeer deelneemt, of als je op je werk zit. Of waar dan ook. Maar je hebt steeds te maken met een bepaald facet van onderschikken. En wat zegt de apostel in Titus 3, vers 1 en 2? En dan geeft hij door aan Titus, waar Titus dan de gelovigen aan herinnert. En dat is nodig, want je bent soms bezig met delen uit de schrift en ja, dan raken andere delen een beetje op de achtergrond. En daarom is het nodig om steeds weer herinnerd te worden aan belangrijke dingen. Nou, Paulus zei tegen Titus, je moet die gelovigen aan deze dingen herinneren, want die zijn belangrijk. En één zo'n belangrijk facet is dan, herinner hen eraan dat ze zich aan overheid, daar staat eigenlijk het woord soevereiniteit, en gezag, oftewel volmacht, een gevolmachtigde, hè, dan gaat het om hier om mensen, dat ze zich aan overheden, soevereiniteiten en gevolmachtigde onderwerpen. Onderschikken is beter. Onderwerpen veronderstelt een ander woord in het Grieks. Maar onderschikken is in feite een woord wat daar beter bij past. Dus dan gaat het om mensen die boven ons gesteld zijn op een of andere manier. En hier denk je toch sterk aan de overheid. Nou, dat kan de regering zijn, als we even tot ons land beperken, de regering in Den Haag. Maar het kan ook zijn de provinciale overheid, want dat is ook een overheid, vorm van overheid. De gemeentelijke overheid. We hebben er allemaal mee te maken. En Paulus wijst ons dan aan, en dat is gewoon een heel praktisch punt, onderschik je aan die overheid. En je merkt als je in situaties bent dat je daar moeite mee hebt, want ja, de overheid is dan bezig allerlei regels op te stellen. En het gebeurt ook wel eens dat regels nou net jouw situatie raken. Ja, dan heb je daar moeite mee. En dan hoor je gauw al mensen onder elkaar praten van, ja, waarom hebben ze nou dit en nou regelen het zo, moet je nou kijken, dit en dat. En ja, meestal is dat zo dat als iemand dan getroffen wordt op een of andere manier of beperkt wordt, dat dan daar een reactie op komt. En die reactie is een beetje toch uiting van, ja, ik ben het er niet mee eens. Maar toch, zegt Paulus daarin, onderschik je eraan. En zich te schikken tot alle goed werk bereid te zijn. He, gehoorzaam tot alle goed werk bereid, zich te schikken. Geen lastertaal te uiten. En hoe snel hoor je mensen niet lasteren? Hoor je mensen niet iets zeggen over andere mensen of over de overheid? Misschien heeft Paulus hier de overheid nog in gedachten. geen lastentaal te uiten. Ten opzichte van de overheid. Hoe snel gebeurt dat niet? Dat overheidspersonen bijvoorbeeld in de media op een bepaalde manier worden neergezet. En hoe snel merk je niet dat je geneigd bent bepaalde dingen daarvan over te nemen? Van, het zal wel zo zijn. Of waar rook is, is vuur. Terwijl zaken misschien helemaal niet zo onderzocht zijn. En er worden toch dan dingen geroepen over mensen, overheidspersonen, die in feite dan een lastelijk karakter krijgen. Als gelovige moet je dan hieraan herinnerd worden, want je gaat er zo snel in mee, als je niet oppast. En dan zegt Paulus, niet te twisten, vredelievend zijn. Vredelievend zijn ten opzichte van andere mensen, inschikkelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Nou, dat is nogal wat hij hier zo in een paar woorden neerlegt. Niet te twisten, hè? Vredelievend zijn. En hoe snel kan het niet gebeuren dat je over iets of om iets in een twist bent met iemand? Paulus wijst een andere weg, want voor je het weet trap je in een val. Trap je in een door de tegenwerker opgezette val. Want die wil graag mensen gebruiken naar je toe. Om jou te tackelen daarin. Inschikkelijk zijn. Zachtmoedigheid betonen aan alle mensen. Nou, zachtmoedigheid is ons absoluut niet aangeboren. Maar het is wel zo dat die genade. Want daarover heeft Paulus net geschreven in de vorige verse van hoofdstuk 2. Dat die genade van God is verschenen. En die genade zorgt ervoor, als we die genade kennen, hebben leren kennen, en dat wat God ons geeft, dat je dan ineens ook ziet van, hé, God die behandelt mij op een manier, nou die had ik absoluut niet verdiend. Die had ik absoluut niet verdiend. God stelt zich heel erg vredelievend op. Het is vrede. De verzoening klinkt hier in die woorden door. Het is vrede, het is verzoening. En God neemt die houding naar ons toe aan. En Paulus zegt dan tegen Titus, herinner die gelovigen eraan. En wij hebben dat nodig om daaraan herinnerd te worden. Iedere keer weer. Ook dat belangrijke facet onderschikking. Goed, we gaan even terug naar 1 Korinthe 15. Het is bijzonder dat die soevereiniteiten, want daar was ik vandaan gekomen, die soevereiniteiten, die volmachten en krachten, dat die buiten werking gesteld worden. Dat gebeurt als ze hun functie hebben gehad. En hun functie is in Gods plan om te onderschikken. En de apostel roept ons, wij die dat mogen weten, op om te onderschikken. Wij zouden degene moeten zijn die daarin aan anderen het voorbeeld geven. Want de mens is daar absoluut niet toe geneigd om zich te willen onderschikken. Zodra ergens iets wordt gesteld, een regel wordt gesteld of wat dan ook, dan is van nature, vanuit ons hart zijn we dan geneigd om daartegen in te gaan. Of om dat op zijn minst ter discussie te stellen. Dat is een uiting van die rebellie die in ons hart zit. En dat onderschikken heeft te maken hier met levendmaking. En dat levendmaking heeft natuurlijk te maken met de werking van Gods geest. Want het is geen, je zou misschien nog zelfs kunnen zeggen van ja, maar dat is pas in de toekomst. En nu merk ik dat, als ik het zelf probeer, lukt het mij absoluut niet. Maar God heeft ons wel die kracht van zijn geest gegeven, nu al in ons, om ook dat te doen wat hij zegt. En daarover schrijft Paulus iets in Romeinen 8. Dus die werking van zijn geest. En daar zet Paulus in Romeinen 8 vlees en geest en hun werkzaamheid, hè, hun werking tegenover elkaar, hun gezindheid. En dan merk je ook dat die geest het is die we nodig hebben. Door die geest te laten leiden. En ik wil graag met u beginnen te lezen dan in vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van die geest. En in principe zijn die gezindheden allebei in ons als gelovigen aanwezig. Alleen wat voert de boventoon in ons leven? Welke gezindheid? Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. En dan gaat het om in een levende relatie met God staan of niet. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. En hier zien we dus ook een factor. Hè, het is dat sterven in ons, dat veroorzaakt de zonde en dat heeft te maken met ons vlees. En dat is... daarin zit die vijandschap tegen God. Die gezindheid van het vlees verandert niet. Die gezindheid van het vlees is namelijk vijandschap tegen God. En vijandschap heeft alles natuurlijk te maken met dan opstand, rebellie, verzet. Want het onderschikt zich niet aan de wet Gods. En hier hebben we weer dat woord onderschikken. Dat vlees onderschikt zich niet aan de wet van God. En dan gaat het niet zozeer om de Mozaïsche wet. Maar dan gaat het om wat God in zijn woord aangeeft. Het onderschikt zich niet aan de wet Gods. Het onderschikt zich niet aan wat God zegt. Met andere woorden, het onderschikt zich niet aan God. Dat heeft te maken met die gezindheid van het vlees. Trouwens, het kan dat ook niet. Want zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen... Zij niet in het vlees, maar in de geest, althans, indien de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke, letterlijk stervende lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de praktijken van het lichaam ter dood brengt, zult gij leven. Dat is de lijn. En dat is de lijn die... het ook mogelijk maakt door de geest om te onderschikken. Die kracht hebben we uit onszelf niet. Want dan zijn we uit onszelf, naar ons vlees, zijn we vijand van God. En zijn we in rebellie. Maar we hebben wel die kracht in ons gekregen om ons te onderschikken aan hem. En dat is duidelijk de mogelijkheid en in feite de richting die Paulus wijst. En dat is hebben we voortdurend mee te maken. Vlees en geest. Daar hebben we dagelijks mee te maken. Om daar dagelijks, je zou kunnen zeggen, keuzes in te maken. Welke kant op? Gebruik maken van die geest om die praktijk van het lichaam ter dood te brengen. Of de andere kant op. En dan ontdek je dat het gaat richting dood. Gebroken relatie met God. En zet dan tegenover elkaar onderschikken of niet. Als we het toespitsen op ons onderwerp. Zijn geest werkt in ons. En daardoor hebben we de kracht. En dat is een hele bijzondere kracht. Want op het moment dat de bazuin gaat klinken, dan zullen we zo vervuld worden van zijn geest, dat ook ons lichaam letterlijk wordt levend gemaakt. En dan zullen we volledig aan hem ondergeschikt zijn. Maar dat gebeurt pas op het moment van de bazuin. En misschien kunnen we dat ook met elkaar lezen in Filippenzen 3. Want ik heb me vaak afgevraagd waarom Paulus daar een opmerking maakt. Een opmerking maakt over onderschikken. Filippenzen 3. En dan wil ik met u lezen vers 20 en 21. En daar schrijft hij, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En Paulus zet het hier heel sterk tegenover aardsgezind zijn. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer, de Kyrios, Jezus Christus, als verlosser, als redder verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat zal hij omzetten. Het wordt levend gemaakt, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. En dat is naar, in overeenstemming met, de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderschikken. En ik heb me vaak afgevraagd, waarom spreekt Paulus hier over die kracht en waarom zet hij dan dat onderschikken daarbij? En toen drong het tot me door dat op het moment dat wij levend gemaakt worden, worden eigenlijk alle belemmeringen weggenomen om volledig aan God ondergeschikt te kunnen zijn. En die belemmering en dat wegnemen van die belemmering lezen we hier. En daarom zegt hij ook, waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderschikken. En hier spreekt Paulus dan over de eerste groep, waar hij zelf bij hoort, van de mensen. Ons lichaam wordt veranderd, wordt levend gemaakt. En vanaf dat moment hebben we direct de mogelijkheid om voor de volle 100% altijd aan God ondergeschikt te zijn. Daarom zegt Paulus erbij, waarmee hij ook alle dingen, dat wil zeggen, ook al die dingen, al die schepselen die daarnaast nog zullen volgen, kan hij ook aan zich onderschikken. En dat is heel bijzonder. En dat we afhankelijk zijn van Gods geest, dat blijkt in feite uit de werkwoordsvormen die bij het woord onderschikking worden gebruikt. Dat is heel bijzonder. Als je dat ontdekt. Maar we hebben die kracht van de geest nodig om ons te kunnen onderschikken. En zonder dat kun je het niet. En als je daar geen gebruik van maakt en het denkt zelf te kunnen, dan zal je ontdekken dat het hopeloos spaak loopt. Dat het een rommeltje wordt. Dat de wetteloosheid je leven binnensluipt. En dan denk je, ja, wetteloosheid, dat is een zwaar woord wat je nou gebruikt. Ja, maar wetteloosheid betekent normvervaging, normvermindering, raakt op de achtergrond. Al dat soort zaken heeft daarmee te maken. Want we lazen net dat vlees onderschikt zich niet aan de wet van God. In feite is dat vlees wetteloos tot en met. En als je dat vlees laat prevaleren in je leven, dan zul je ontdekken dat je handelwijze en je leven er wetteloos uit gaat zien. En dat je een loopje gaat nemen met de normen. Zoals die door de brieven naar voren komen. Dat is heel praktisch als je kijkt in Titus bijvoorbeeld, maar je kunt dat natuurlijk met vele plaatsen uit de brieven van Paulus aanvullen, want in de brieven van Paulus komt dat woord onderschikking en onderschikken komt maar liefst 28 keer terug. En dan wel heel sterk ook hier in 1 Korinthe 15, hè, aan het slotstuk maar liefst 6 keer, ja, omdat daar heel Gods plan natuurlijk om draait. Daar loopt het allemaal op uit. Maar het heeft direct voor ons vandaag een hele praktische uitwerking. En in feite, als je de schrift doorleest en je denkt na over Gods plan, waar God mee bezig is, dan gaat het allemaal om onderschikking. Dat heeft er allemaal mee te maken. De roeping van het volk Israël. Israël was bedoeld om koningen en priesters te zijn. Dus om een vorm van onderschikking te gaan vervullen. Onder God. En dat zullen ze ook zijn in de toekomst. En al diegenen die God dan roept en inzet in zijn plan, zijn allemaal bedoeld als onderschikkers. God is de grote plaatstoewijzer in zijn plan. En we mogen hem kennen als Abba, als Vader. En zo hem elke dag danken. Die dood, dat sterven in ons, dat veroorzaakt de rebellie, de weerstand tegen God. Hè, het niet willen onderschikken, het weerspannig zijn. Die geest in ons is, zou je kunnen zeggen, een daarin tegenwerkende kracht. Een kracht die de andere kant op werkt. Namelijk leven, onderschikking. En die werkt nu al in ons. En het geweldige is dat wij de Zoon zullen mogen, met de Zoon zullen mogen meewerken in Gods plan om onderschikking uit te werken. Goed, ik wilde even hier een moment pauzeren. Gaan we straks met elkaar nog verder. En dat onderschikken, dat is iets wat helemaal tegen het denken van de mens ingaat eigenlijk. Het denken van de mens wordt vandaag aan de dag bepaald door allerlei rechten. En men vergeet vaak dat er ook nog andere dingen zijn. We zeggen dan plichten, hè, rechten en plichten, maar de mens is erop uit. Mensenrechten, we hebben recht op en dit en dat en enzovoort enzovoort. Maar al die rechten van de mens, hè, die hele opsomming, is eigenlijk niets anders dan een stuk opstand tegen God. Want wat voor rechten heeft de mens eigenlijk te claimen? Helemaal niets. Als je bewust bent dat hè, vorige week is dat gelezen, Handelingen 17. Dan als je die woorden van Paulus daar tot je door laat dringen, wat Paulus daar zegt op de Areopagus. Van God. En dan zitten wij als mensen in onze, daar het blijkt gewoon hoe ons hart van ons mensen in elkaar zit, zitten wij rechten van de mens op te stellen en claimen daar allerlei dingen op. Maar in feite, dat vergeten we zo vaak, zijn we voor alles zijn we gewoon afhankelijk van God. Maar het is het streven van de mens ook vandaag aan de dag om onafhankelijk te willen zijn. Een mens wil onafhankelijk zich opstellen. Ten opzichte van andere mensen. En vooral ten opzichte van God. Een mens wil zijn eigen koers varen. Wil zijn eigen enzovoort. Terwijl, dat zit ook helemaal denk ik in dat onderschikken. Dat is afhankelijk zijn van God. Als je onderschikt aan God, dan laat je daarmee zien. Vader, ik ben van u afhankelijk. En daarom wil ik me daarin schikken. En dat is het denken van de mens. En daarom hebben we iedere keer weer Gods woord nodig. Want dat vervaagt zo snel in je denken als je daar niet mee voedt. Als je daar niet consequent, dagelijks zou ik willen zeggen, mee voedt met dat woord van God. Dan raak je dat licht kwijt. En dat woord van God is natuurlijk ook voor ons confronterend. Je zou het kunnen zien als een vorm van een röntgenfoto. Wat zie je op een röntgenfoto? Nou, als een longfoto genomen wordt, bij wijze van spreken, dan zie je op die röntgenfoto, in die longen, zie je precies, hè, ziet een arts precies of er iets aan de hand is, ja of nee. Of er ergens een klein vlekje zit, of er iets mankeert. En zo is eigenlijk ook Gods woord een soort, werkt als een soort röntgenstralen in ons. En doorlicht ons helemaal en laat zien, wat is er met ons aan de hand? Is er iets aan de hand? Daarom is het ook nodig om iedere keer weer dat woord te horen. En daarmee bezig te zijn, daardoor opgebouwd te worden. Want anders word je door het denken van de mensen, word je 24 uur per dag afgebouwd. Je hoort het precies als mensen veel informatie verzamelen uit de media. Dat hoor je als mensen dan tegen je praten. Daar worden ze dan door bepaald. En ons denken wordt misschien soms nog wat veel bepaald door wat men zegt in de media over allerlei dingen. In plaats van dat we dat tegen het licht van Gods woord zouden moeten houden. En Gods plan. Hè, mensen zijn dan hebben dan angst voor de toekomst. Wat gaat er gebeuren? Onzekerheid. En onzekerheid is vaak een basis voor angst. Onzekerheid over de toekomst. Maar het is bijzonder dat wij die zekerheid hebben van de toekomst. Die zekerheid dat we weten dat God door zijn plan dat einddoel zal bereiken. En wat er ook gebeurt. Hij zal nooit de controle daarover verliezen. En ook in ons leven. zal God nooit de controle verliezen. Hij heeft het allemaal volledig in zijn hand. En dan zeg je, ja, als je dat bewust bent en als je God daar 's avonds voor dankt, dan kun je ook gerust inslapen. Met een gerust hart, want je weet dat God, die machtige Vader, dat die ook die nacht over zijn wereld, over zijn schepping, de controle heeft. En ook over ons leven en ook over dat leven van onze kinderen of onze naaste familieleden of vult u maar in, waar we ook mee te maken hebben. Het is allemaal in zijn machtige hand. En dat geeft ons dan rust en vrede, terwijl misschien iemand anders die dat woord niet kent in paniek zou raken. God is degene die nu al in ons werkt met zijn geest. En dat onderschikken is toch ook een bijzonder woord, want het is geen onderwerpen. Want onderwerpen, dat is wat je in de wereld ziet gebeuren. Daarbij wil soms door middel van een oorlog, wil dan het ene land het andere land onderwerpen. Maar dat is dan gewapenderhand. Dat is als het ware met de voet op de nek. En nou zal je doen wat ik zeg, want ik ben sterker dan jij. Dat is onderwerpen. Maar er zit geen liefde bij. En bij onderschikken gaat het in feite om, in zekere zin, vrijwillig. God dwingt ons niet om dat te doen. Maar God dringt door zijn geest wel aan bij ons. Maar hij dwingt ons niet, want hij heeft ons lief. En als je kijkt naar hoe in dagelijks leven een vader en moeder met een kinder omgaan, dan zal dat, als het goed is, niet zijn met dwang, zo van anders dan zal er dat of dat gebeuren. Maar met liefde. En zo werkt God met ons. En willen we ons dan vrijwillig aan hem onderschikken? Niet omdat dat moet of dat we ons daartoe gedwongen voelen. Nee, maar omdat hij ons lief heeft en met die liefde ons trekt. En zegt van, dat is eigenlijk de beste weg. En daarom heeft dat onderschikken ook een hele bijzondere functie in ons leven. En je zou dat misschien in een paar facetten kunnen noteren. Want als je dat doet, hè, in feite zou je kunnen zeggen dat onderschikken is het beste wat je kan overkomen. Want als je dat doet, dan is het in feite zo dat op dat moment in feite Gods grote einddoel in jou als gelovig al een stuk werkelijkheid krijgt. Want zijn einddoel is onderschikking. En kennen we hem al als vader. En als tweede facet zou je kunnen zeggen dat God eigenlijk al je kan gebruiken als een instrument in zijn hand. Terwijl het overgrote deel van de mensheid dat nog niet gegeven is. Maar hij wil ons nu al gebruiken als instrument in zijn hand. Zodat misschien wij het kanaal kunnen zijn voor een ander, om ook iets duidelijk te maken over die God en Vader die liefde is. En het is bijzonder dat we mogen meewerken in Gods plan. Dat is ook zo'n bijzonder facet. Dat wij nu al een plaats gekregen hebben, te midden van de hemelingen. Wat we afgelopen zondag ook zo heel duidelijk naar ons toe kregen. Nu al een plaats gekregen, te midden van de hemelingen als gemeente. En we mogen dan Christus, als het ware, met hem meewerken. Om die krachten en machten daar tot onderschikking te brengen. En dat zijn eigenlijk bijzondere facetten. Het heeft een hele bijzondere functie in ons als gemeenteleden. God is onze plaatser, onze onderschikker. En hij werkt in ons door zijn geest, door zijn woord, kan ik ook zeggen. Want zijn woord, dat is God geademd. Zijn woord is doortrokken van zijn geest. En je ziet ook dat als je met dit onderwerp bezig bent en je leest dan allerlei dingen in de schrift, dan zie je dat alles in elkaar grijpt. Dat alles te maken heeft met elkaar eigenlijk. Dat het allemaal te maken heeft met onderschikking. Voortdurend komt dat facet weer terug. God is de grote onderschikker. Dat zegt het Hebreeuwse begrip al. Zegt dat al. En Theos onderstreept dat eigenlijk in het Grieks. Plaatser, plaatstoewijzer. Hij is degene die aan al die overheden en al die soevereiniteiten, zowel in de hemelse gewesten of in de hemelen, zoals op de aarde, zijn juiste plaats geeft. En dat is voor ons misschien wel eens moeilijk om te begrijpen, dat God dan zo'n overheid kan aanstellen, of zo'n dictator daar, en in de loop van de geschiedenis heeft al heel wat dictatoren gekend, en toch moeten we dan onderkennen dat God degene is die diegene toch heeft aangesteld. Kennelijk om op dat moment dat te doen wat in zijn plan nodig was. Ook al begrijpen wij daar misschien niet zoveel van, want we zien vaak dat die dictators in staat waren om geweldig veel kwaad aan te richten. En toch had dat kennelijk zijn plaats, of moest dat zijn beslag krijgen in zijn plan. En dat kan eigenlijk niet anders, want we lezen in Gods woord dat eigenlijk alles uit hem is. En dan is er niets uitgezonderd. Dat betekent dat de tegenwerker ook ten diepste uit hem is. Het is een schepsel van God die een bepaalde rol moet vervullen in Gods plan, zou je kunnen zeggen. En als je dat ziet, dan zie je eigenlijk steeds meer hoe Gods hand bezig is in de geschiedenis. En hoe Gods hand eigenlijk al die facetten gebruikt om tot dat grote einddoel te komen. En misschien is dat goed om nog eens te lezen met elkaar in Romeinen 11. Want dan heb je eigenlijk in een notendop, zou je kunnen zeggen, heb je een geweldig antwoord over de oorsprong van alle dingen, waar veel mensen zich soms zo suf over kunnen piekeren. En het is dan bijzonder, het is dan een genade dat we dit mogen zien. Het is niet om te zeggen, nou ja, we weten dat beter dan die ander. Nee, helemaal niet. Maar het is genade dat je dat mag zien, dat de oorsprong, dat hij dat is. En uiteindelijk ook dat hij zelf het einddoel van alles is. Romeinen 11 vers 36, daar staat, want uit hem en door hem en tot hem is het al. Of letterlijk het al, hè? Dat werkwoord ontbreekt hier in de tekst. Hem zij de heerlijkheid tot in de eonen. Het is uit hem. Dat is, hij is de bron. Maar het is ook door hem. Dat betekent dat datgene wat er gebeurt, dat is door hem. Dat bewerkt hij. En zal uiteindelijk leiden ook tot hem. Alles wat gebeurt is door hem. En daar hebben wij vaak moeite mee. De dingen die gebeuren in ons leven. De dingen die gebeuren in de wereld. Maar wees ervan overtuigd dat wat hier staat, dat een geweldig antwoord is. Het is door hem. Hij bewerkt dat ten diepste. En het is ook uiteindelijk tot hem. Dat is het geweldige. Hè? En het einddoel is dan de onderschikking van allen. Het is uiteindelijk ook tot hem. Het zal leiden tot God. En dan zijn al die wegen die God gegaan is, die zullen dan ineens voor ons duidelijk gaan worden. Ja, het was daarom. Het was daarom. En dat gebeurde daarom. Want alles heeft met elkaar te maken. Er is niets, geen detail wat er gebeurt, is zinloos. Maar alles wat gebeurt heeft zin. Als je het bekijkt vanuit dat grote einddoel van God. En dat is in feite de sleutel, zou je kunnen zeggen, die je doet beseffen. Vader, het is in uw hand. Het is allemaal door u. En daarom hoef ik niet me ten diepste geen zorgen te maken. Hoef ik ten diepste niet in paniek te raken. Hoef ik 's nachts niet wakker te liggen. Want ik mag weten dat het in uw hand is. En dat het ook door u is. Dat u het uitwerkt. Ook in dat leven van die ander waar ik het misschien heel moeilijk mee heb. Maar hij werkt het uit. God is de bron van alles. En alles is door hem. En in dat grote plan zet hij de zoon in. Zet hij de zonen in. Om uiteindelijk tot dat machtige einddoel te komen. En dan krijgt hij dat begrip God. Want ja, mensen weten vaak niet. Ja, God, dat is allemaal zo. Dat is een heel abstract begrip eigenlijk. Er zijn legio afgoden. Die kende Paulus ook. Toen hij in Athene was, zag hij dat. Werd hij daardoor geprikkeld. En ging hij spreken over de God die hij had leren kennen. En in onze tijd zijn er ook legio afgoden. We noemen dat vaak niet zo, maar goden zijn er natuurlijk talloos in onze tijd. Maar er is maar één echte God. Die liefhebbende vader die wij mogen kennen. En ja, waarvan in ons leven we de vrucht mogen zien. Hoe hij werkt in ons leven. He, dat wat hij doet is ja, bijzonder. Bijzonder. Dat is anders dan afgoden zijn eigenlijk nietsen, zegt Gods woord. Stel eigenlijk helemaal niets voor. Zijn eigenlijk maar leeg. Hebben geen inhoud. Zijn nutteloos. Terwijl God degene is die zaken uitwerkt. Het zal leiden tot uiteindelijk dat grote einddoel van God. En ook dat lezen we terug in Kolossenzen 1. Ik stel voor dat we dat even met elkaar opzoeken. Kolossenzen 1. Dat is het doel wat God voor ogen staat. Vinden we ook daarin terug. Kolossenzen 1. En er wordt gesproken over de Zoon. De Zoon zijner liefde. En daarvan wordt gezegd, en ik lees met u vanaf vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen. Het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem, vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Een heel bijzonder gedeelte is dit, waarin Paulus spreekt over het geheimenis van Christus. En dat houdt onder andere in dat uiteindelijk al die schepselen, zichtbaar of onzichtbaar, wederzijds met God verzoend zullen zijn. Omdat de vrede is gemaakt door het bloed zijns kruises. Het is een hele diepe weg geweest die de Zoon moest gaan. Het bloed des kruises spreekt daarvan. Het is een hele beknopte uitdrukking, maar het zegt ontzettend veel. Het zegt veel over de weg die de Zoon is gegaan. En die weg van de Zoon was eigenlijk al niet anders dan de weg die wij leren, namelijk de weg van onderschikking, de weg van gehoorzaamheid. En daar zit de gehoorzaamheid van de Zoon achter. En het is heel bijzonder dat hij als mens kwam en hij groeide op in het gezin van Jozef en Maria. En toen hij jong was, zegt de schrift heel eenvoudig, maar daar zit heel veel in. In Lucas 2, vers 51, moet u maar eens nalezen, dat hij zich onderschikte aan hem. Daar wordt het woord onderschikken gebruikt. Dus toen de Heer mens was geworden en hij opgroeide in dat gezin van Jozef en Maria, toen onderschikte hij zich aan zijn ouders. Degene die op dat moment boven hem gesteld waren als mens. En dat is in feite de lijn die Gods woord doortrekt. Als Paulus het heeft in Efeze 6 over kinderen ten opzichte van ouders en ouders ten opzichte van kinderen, dan is het bij kinderen ten opzichte van ouders de weg van gehoorzaamheid. Terwijl het, en dat is eigenlijk ook weer dwars tegen de gang van zaken in deze tijd in, zou je kunnen zeggen. Want wat je vaak ziet gebeuren in gezin is dat kinderen juist in opstand zijn tegen de ouders. En rebellie plegen enzovoort. En daardoor niet die plaats innemen. Dat is alleen maar een teken van het feit dat er geen sprake is van de werking van God. Maar dat er sprake is van de doorwerking van ja, een stukje wetteloosheid. Van rebelsheid. Ik denk dat Paulus in deze brief ook heel duidelijk is. Als we even kijken in Kolossenzen 3, dan bladeren we even door, want er staat zo dan even zo'n opmerking. Hij is het hoofd van het lichaam. En wat betekent dat? Dat betekent dat die gemeente zich onderschikt aan dat hoofd. Dat is de weg. En dat blijkt ook uit de dingen die dan Paulus dan zegt, heel praktisch in Colossenzen 3. En dan in vers 18. En ook daar komt dan dat begrip onderschikken terug. En in feite zegt Paulus dat hier heel beknopt, maar in Efeze 5 gaat hij daar natuurlijk heel uitgebreid nog op in. Vrouwen, wees uw man ondergeschikt, gelijk het betaamt in de Heer. En daarnaast, mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is wel behagelijk in de Heer. En dan lees je eigenlijk achter elkaar de onderschikking. Want het geldt eigenlijk als je in een gezinssituatie spreekt, geldt het zowel voor de vrouw als voor de man. Want de man weet boven zich zijn Heer, namelijk Christus. En daaraan zich te onderschikken. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders. Dus als je spreekt over gezinssituatie, dan kom je eigenlijk bij alle gezinsleden een vorm van onderschikking terug. Alleen dan alle drie die facetten op een iets andere manier. Maar de essentie is hetzelfde. Het draait om onderschikking. En dan ontdek je dat als dingen scheef lopen in een gezinssituatie, dat het dan te maken heeft met niet onderschikking. Op een of andere manier. He, bij een van de drie facetten zou ik dan willen zeggen. Een van de drie gezinsleden die hier genoemd worden. Vaders, prikkelt uw kinderen niet opdat ze niet moedeloos worden. Ja, dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Want ja, daar heb ik mee te maken natuurlijk. En het is heel makkelijk om toch een zekere macht die je hebt, om die verkeerd te gebruiken. Die moet je goed gebruiken. En doe je dat verkeerd, dan word je direct teruggefloten. Want dat merk je dan in de reacties. En dan denk je achteraf, dat was dus niet goed. Want hier was ik niet goed bezig, maar hier was ik erg prikkelend bezig kennelijk. En dan word je gecorrigeerd. En dan zie je ook de wijsheid waarmee Paulus dit schrijft. En dan gaat het eigenlijk direct verder, want dan kom je het weer tegen in vers 22. Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles. Nou, met andere woorden zou ik kunnen zeggen, werknemers, gehoorzaamt uw werkgever naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers. En dat is zo ontzettend waar wat hier staat. En als je dat doet, dan merk je ook dat het werkt. En doe je het niet, dan ontstaan de problemen. En dat, dan zie je eigenlijk dat Gods woord heel praktisch gewoon aangeeft, waar je ook kijkt, of je nu kijkt ten opzichte van de overheid, of je kijkt in het gezin, of je kijkt in een werksituatie. Gods woord geeft, Paulus geeft gewoon heel praktisch aan hoe dat werkt. En als je dat doet, dan dan hoef je niet altijd te rekenen op veel populariteit. He, als een werknemer zich onderschikt aan een werkgever, dan ben je niet helemaal populair, want het is modern om overal toch een beetje tegenin te gaan, alles ter discussie te stellen, problemen enzovoort. Dat merk je bij zoveel mensen, maar het valt gewoon op als een werknemer gewoon doet wat er gevraagd wordt. En dat is, ja, zo zie je in al die situaties, het is het thema onderschikking doortrekt eigenlijk de hele zaak. En je merkt dat zo'n stukje uit Colossenzen 3, en zo zijn er natuurlijk nog veel meer te noemen in zijn brieven, die zijn eigenlijk doortrokken van het onderwerp waar we mee bezig zijn. En ik denk dat het goed is om hier voor vanavond mee af te sluiten en om met elkaar te gaan bidden.